Ben je ooit het slachtoffer geweest van onderdrukking of onrecht? Heeft iemand ooit iets gezegd of gedaan waardoor je boos werd? Dat herkennen we allemaal wel. In zulke situaties reageren mensen die Jehovah niet kennen vaak niet bepaald vredelievend. Ze nemen wraak. Ze betalen met gelijke munt terug. Maar wij weten dat Jehovah het heeft gezien. En hij kan dingen rechtzetten. Het is goed om altijd in gedachten te houden wat Jezus zei. Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn. Gelukkig zijn de vredestichters. De Bijbel heeft het over een man die zachtaardig en vredelievend bleef onder de meest moeilijke en stressvolle omstandigheden. Meerdere keren koos hij ervoor om niet de strijd aan te gaan. Hij deed juist zijn best om de vrede te bewaren. Die man was Jacob. Jacob leerde veel van het goede voorbeeld van zijn vader, Isaac. Toen er hongersnood in het land was, verhuisden Isaac en zijn gezin naar Gerar, waar Abimelech, de koning van de Filistijnen, aan de macht was. Laten we eens lezen met welke problemen Isaac te maken kreeg en hoe hij ermee omging. We lezen vanaf Genesis hoofdstuk 26, vers 12.
Isaac ging in dat land zaaien en hij oogste in dat jaar 100 keer zoveel als hij had gezaaid. Want Jehovah zegende hem. Isaac werd rijk en het ging zelfs zo goed met hem dat hij heel rijk werd. Hij kwam in het bezit van kudde schapen en kudde runderen en een groot aantal bedienden. En de Filistijnen werden jaloers op hem. Daarom gooiden de Filistijnen de putten die de bedienden van zijn vader in de tijd van Abraham hadden gegraven, vol met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac:
ga weg uit deze omgeving, want je bent veel te sterk voor ons geworden.
Isaac vertrok dus, sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar en ging daar wonen. En Isaac groef de waterputten open die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven, maar die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Terwijl de bedienden van Isaac in het dal aan het graven waren, vonden ze een put met helder water. De herders van Gerar maakten ruzie met de herders van Isaac en zeiden:
het water is van ons.
Hij noemde de put dan ook Esek, omdat ze ruzie met hem hadden gemaakt. Daarna groeven ze een andere put en ook daarover werd ruzie gemaakt. Daarom noemde hij die put Sitna. Later vertrok hij vandaar en groef een andere put, maar daarover maakten ze geen ruzie. Daarom noemde hij die put Rehoboth en zei:
want nu heeft Jehovah ons volop ruimte gegeven en ons vruchtbaar gemaakt in het land.
Vandaar ging hij naar Beerseba. Jehovah verscheen die nacht aan hem en zei:
ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik ben met je en ik zal je zegenen en je nageslacht talrijk maken vanwege mijn dienaar Abraham.
De Filistijnen hadden uit jaloezie alle waterputten die door Abraham waren gegraven dichtgegooid. En de koning zegt tegen Isaac dat hij uit de omgeving moet vertrekken. Isaac staat nu voor een keus. Misschien zeggen sommigen tegen hem dat hij zich niet moet laten wegsturen. Ze kunnen geredeneerd hebben: je hebt niks verkeerd gedaan, Isaac. Jehovah heeft tegen je gezegd dat jij en je nageslacht het land zouden bezitten. Je hebt niks te vrezen. Je hebt heel veel bedienden en die zijn sterker dan de Filistijnen. Je moet het ze betaald zetten, degenen die jou dit hebben aangedaan. Wat zou jij in deze situatie hebben gedaan? Isaac kiest ervoor de vrede te bewaren. Hij neemt het besluit om te vertrekken. Dat is niet makkelijk. Isaac heeft veel bedienden, kudde schapen en kudde runderen. Hij had het land bewerkt en ingezaaid. En het leverde een goede opbrengst. Maar hij laat dat allemaal achter en vertrekt. Maar er stond hem nog meer te wachten. Op de nieuwe plek waar hij is gaan wonen, graven zijn bedienden weer waterputten en ze vinden helder water. Maar de herders in dat gebied zeggen: het water is van ons. Isaak graaft een andere put. Maar ook om deze put maken de plaatselijke herders ruzie. En weer kiest Isaak ervoor om te vertrekken. In plaats van ruzie te maken. Uiteindelijk lukt het hem een plek te vinden waar hij in vrede kan leven. Jacob zag dat de moeite die zijn vader deed om de vrede te bewaren, goede gevolgen had. En hij wist dat zijn vader door Jehovah werd gezegend. Wat is de les? Ouders, onderschat nooit hoeveel impact jouw goede voorbeeld op je kinderen kan hebben. Jacob heeft een tweelingbroer, Esau. Esau is de oudste. Maar Jehovah voorspelt dat Esau zijn jongere broer zou gaan dienen, wat toen niet gebruikelijk was. Jehovah wist wat voor eigenschappen ze zouden ontwikkelen. En hij wist dat Esau niet veel waardering voor geestelijke zaken zou hebben. Dat wordt duidelijk als Esau zijn eerstgeboorterecht inruilt voor een kommetje soep. En hij bekrachtigde dit met een eed. Maar dat is niet het enige wat Esau opgeeft. Door zijn eerstgeboorterecht op te geven, loopt hij ook de profetische zegen mis die hij van zijn vader zou krijgen. Jaren gaan voorbij en Isaak is inmiddels oud geworden. Hij besluit dat het tijd is om zijn zegen aan zijn oudste zoon te geven. Misschien weet hij niet dat Esau zijn eerstgeboorterecht heeft verkocht. Hoe dan ook, hij zegt tegen Esau dat hij hem zal zegenen. Maar hij vraagt hem om eerst te gaan jagen op wild, om daarna een lekker gerecht klaar te maken. Isaaks vrouw Rebecca hoort dat gesprek. Ze zegt tegen Jacob dat Esau aan het jagen is en dat hij zich moet voordoen als Esau. Het plan werkt. Zonder dat Isaak het weet, zegent hij Jacob. Als Esau hier achterkomt, is hij woedend. Laten we nu verder lezen vanaf Genesis 27, vers 41.
Esau koesterde wrok tegen Jacob, omdat zijn vader hem had gezegend. En Esau bleef bij zichzelf zeggen:
het duurt niet lang meer of er zal over mijn vader gerouwd worden. Daarna ga ik mijn broer Jacob vermoorden.
Toen Rebecca te horen kreeg wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze meteen haar jongste zoon Jacob roepen. Ze zei tegen hem:
luister, je broer Esau is van plan wraak te nemen en je te vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vertrek snel naar mijn broer Laban in Haran. Blijf een tijdje bij hem wonen, totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terughalen als de woede van je broer bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik jullie allebei op één dag moeten verliezen?
Daarna bleef Rebecca tegen Isaak zeggen:
door de dochters van Het heb ik een hekel aan mijn leven gekregen. Als Jacob ook met een van de dochters van Het trouwt, zoals deze dochters van het land, wat heb ik dan nog aan mijn leven?
Daarom riep Isaak Jacob bij zich, zegende hem en droeg hem op:
je mag niet trouwen met een van de dochters van Kanaan. Vertrek naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder. En kies daar een vrouw uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. God de Almachtige zal je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken. En er zullen vele volken uit je voortkomen. Hij zal jou en je nageslacht de zegen van Abraham geven, zodat je het land in bezit kunt nemen waar je als vreemdeling woont. Het land dat God aan Abraham heeft gegeven.
Zo stuurde Isaak Jacob op weg en hij vertrok naar Paddan Aram, naar Laban, de zoon van de Arameer Betuel en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau.
Jacobs ouders zeggen tegen hem dat hij naar zijn oom Laban moet gaan om een vrouw te zoeken. De belangrijkste reden daarvoor zijn natuurlijk de problemen met Esau. Weet je nog dat Isaak problemen kreeg met de Filistijnen? Problemen die duidelijk niet in vrede opgelost konden worden? Wat deed Isaak toen? Hij vertrok. Nu zit Jacob in een soort gelijke situatie. Zijn broer is witheet en daarom gaat Jacob weg. Dat betekent dat hij zijn thuis en zijn familie moet achterlaten. Het betekent dat hij een lange reis naar een ver land moet maken. Jacob had ervoor kunnen kiezen om voor zichzelf op te komen. Hij bezat het eerstgeboorterecht. Hij had tegen zijn vader en moeder kunnen zeggen: "Ik ben geen kind meer, ik ben nu 77. Maar dat doet hij niet. De Bijbel zegt: Jacob gehoorzaamde zijn vader en moeder en vertrok. Wat is de les? Als er een situatie ontstaat die niet in vrede opgelost kan worden, hoeven wij waarschijnlijk niet te vluchten voor ons leven naar een ander land. Maar soms is het toch het verstandigste om uit een situatie weg te gaan. Spreuken hoofdstuk 17, vers 14 zegt: "Een ruzie beginnen is alsof je de sluizen openzet. Ga dus weg voordat de ruzie uitbreekt." Terwijl Jacob op weg is naar zijn oom, verschijnt Jehovah aan Jacob in een droom, waarin hij zegt dat hij Jacob zal steunen en beschermen. Maar Jacobs problemen zijn nog lang niet voorbij. Hij komt bij zijn oom aan en hij gaat er wonen. Na verloop van tijd ontstaat er opnieuw een situatie waaruit blijkt dat Jacob echt vredelievend is. Laten we erover lezen vanaf Genesis hoofdstuk 29, vers 16.
Laban had twee dochters. De oudste heette Lea en de jongste Rachel. De ogen van Lea hadden geen glans, terwijl Rachel een heel mooie en aantrekkelijke vrouw was geworden. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij:
"Ik ben bereid 7 jaar bij u te werken voor Rachel, uw jongste dochter."
Laban antwoordde:
"Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een andere man. Blijf dus maar hier."
Jacob werkte 7 jaar voor Rachel. Maar voor hem leken het maar een paar dagen, omdat hij zoveel van haar hield. Toen zei Jacob tegen Laban:
"De tijd is om, dus geef me nu mijn vrouw, zodat ik met haar kan slapen."
Daarop nodigde Laban alle inwoners van de plaats uit en hield een feestmaal. Maar in de loop van de avond bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob, zodat hij met haar zou slapen. Laban gaf ook zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea mee. De volgende ochtend zag Jacob dat het Lea was. Hij zei tegen Laban:
"Wat hebt u me aangedaan? Ik heb toch voor Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me bedrogen?"
Laban antwoordde:
"Het is hier niet de gewoonte om de jongste dochter voor de oudste uit te huwelijken. Breng eerst de bruiloftsweek met deze vrouw door. Daarna krijg je ook de andere vrouw, als je nog eens 7 jaar bij me werkt."
Dat deed Jacob. Hij bracht de bruiloftsweek met de eerste vrouw door. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Bovendien gaf Laban aan zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha mee.
Jacob heeft alle reden om boos te zijn. Hij had met Laban afgesproken om 7 jaar voor Rachel te werken. Nu, aan het eind van de 7 jaar, is er een bruiloft georganiseerd. Maar de zwaar gesluierde vrouw die bij hem gebracht wordt, is niet Rachel, maar Lea. Stel je voor hoe Jacob zich voelde toen hij daar achter kwam. En in plaats van dat Laban toegeeft dat hij hem heeft misleid, komt hij met smoesjes. Wat moet er toen in Jacob om zijn gegaan? Jehovah had beloofd dat hij Jacobs nageslacht zo talrijk zou maken als de stofdeeltjes op aarde. Denkt Jacob misschien dat Jehovah via Lea zijn belofte zal vervullen? We weten het niet. Uiteindelijk schenkt Lea hem 6 zoons, onder wie Levi en Juda, familiehoofden van de 2 meest bevoorrechte stammen van Israël. Natuurlijk had Jacob dit niet kunnen weten. Maar Jacob, de vredestichter, aanvaardt Lea als zijn vrouw en gaat in op Labans belachelijke verzoek om nog eens 7 jaar voor Rachel te werken. Wat is de les? Als iemand zich niet aan zijn afspraken houdt, kun je echt teleurgesteld in hem raken. Maar kun je, net als Jacob, proberen te vergeven? Kun je proberen de vrede te bewaren? Jacob dient Laban 14 jaar lang voor zijn 2 vrouwen. En hij werkt nog eens 6 jaar bij hem voor een eigen kudde. Daarna zegt Jehovah tegen hem dat hij moet teruggaan naar zijn eigen land. Hij verzamelt zijn kudde en samen met zijn gezin vertrekt hij. Als Laban erachter komt, wordt hij woedend. Hij gaat achter Jacob aan en haalt hem uiteindelijk in. Dit is een gevaarlijke situatie die snel tot geweld kan leiden. Stel je de situatie eens voor. Jacob bevindt zich in bergachtig gebied. Mogelijk is het nog vroeg op de dag. Het is nog koud. En overal zijn er geluiden en geuren van dieren. Schapen, ezels, kamelen. Het zijn er heel veel. De bedienden proberen ze bij elkaar te krijgen voor de reis die nog voor ze ligt. Maar dan slaat iemand alarm. Daar is Laban. En hij is niet alleen. Hij heeft sterke mannen meegenomen. Ze springen van hun kamelen. Dit is geen gezellig bezoekje. Labans mannen staan klaar om Labans bevelen op te volgen. Jacobs bedienden komen snel aanlopen. Alle ogen zijn gericht op Laban en op Jacob. Die nacht had Jehovah Laban in een droom gewaarschuwd en tegen hem gezegd dat hij op zijn woorden moest passen als hij met Jacob sprak. Toch is Laban boos en agressief. Laban beschuldigt Jacob van 2 dingen. Ten eerste zegt hij: waarom heb je me voor de gek gehouden en mijn dochters als krijgsgevangenen weggevoerd? Waarom ben je in het geheim weggelopen en heb je me bedrogen door het me niet te vertellen? Jacob geeft een helder antwoord op die beschuldiging. Hij zegt: ik was bang, want ik dacht dat u anders uw dochters van me af zou pakken. Laban beschuldigt Jacob er ook van dat hij zijn huisgoden had gestolen. Rachel had die inderdaad gestolen, maar Jacob wist daar helemaal niks van. Alles werd doorzocht, maar de huisgoden werden niet gevonden. Dan neemt Jacob het woord. Laten we dat lezen vanaf Genesis hoofdstuk 31, vers 36.
Jacob werd boos en begon Laban verwijten te maken. Hij zei tegen Laban:
wat heb ik verkeerd gedaan? En voor welke zonde achtervolgt u me zo? U hebt nu al mijn spullen doorzocht. Hebt u soms iets gevonden wat van u is? Leg het hier dan neer, zodat mijn familie en uw familie het kunnen zien en laten zij maar beslissen wie van ons gelijk heeft. In de 20 jaar dat ik bij u ben geweest, hebben uw schapen en uw geiten nooit doodgeboren jongen gehad. En ik heb nog nooit een ram van uw kudde gegeten. Ik heb nooit dieren bij u gebracht die door een wild dier verscheurd waren. Ik heb het verlies altijd zelf gedragen. En u eiste altijd een vergoeding als er vee gestolen was, of dat nu overdag of 's nachts was gebeurd. Overdag werd ik bevangen door de hitte en 's nachts door de kou. En vaak deed ik geen oog dicht. Ik ben 20 jaar in uw huis geweest. Ik heb 14 jaar bij u gewerkt voor uw 2 dochters en 6 jaar voor uw vee. En u hebt mijn loon wel 10 keer veranderd. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de God voor wie Isaac diep ontzag heeft, niet aan mijn kant had gestaan, dan zou u me nu met lege handen hebben weggestuurd. God heeft mijn ellende en mijn harde werk gezien. En daarom heeft hij u vannacht terecht gewezen.
Laban antwoordde:
De dochters zijn mijn dochters. En de kinderen zijn mijn kinderen. En het vee is mijn vee. En alles wat je ziet is van mij en van mijn dochters. Hoe zou ik nu hun of de kinderen die ze gekregen hebben iets kunnen aandoen? Kom, laten we een verbond met elkaar sluiten. Het zal als getuige dienen tussen ons.
Jacob nam daarom een steen en zette die rechtop als een zuil. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden:
Verzamel stenen.
Ze haalden stenen en stapelden die op. Daarna aten ze daar op de steenhoop. Laban noemde de steenhoop Jegar Sahaduta, maar Jacob noemde de hoop Gal-Ed. Toen zei Laban:
Deze steenhoop is vandaag een getuige tussen ons.
Daarom gaf hij de steenhoop de naam Gal-Ed en wachttoren, want hij zei:
Mag Jehovah de wacht houden tussen jou en mij, wanneer we elkaar niet kunnen zien. Als je mijn dochters niet goed behandelt en naast mijn dochters nog andere vrouwen neemt, onthoud dan, ook al is er verder niemand bij, God is getuige tussen jou en mij.
Laban zei verder tegen Jacob:
Kijk naar deze steenhoop en naar de zuil die ik heb opgericht tussen jou en mij. Deze steenhoop en deze zuil getuigen ervan dat ik deze steenhoop niet zal passeren om jou kwaad te doen. En dat jij deze steenhoop en deze zuil niet zult passeren om mij kwaad te doen. Laat de God van Abraham en de God van Nahor, de God van hun vader, tussen ons oordelen.
En Jacob zwoer bij de God voor wie zijn vader Isaac diep ontzag had. Daarna bracht Jacob een slachtoffer op de berg en nodigde hij zijn familie uit om brood te eten. Ze gingen dus eten en ze overnachten op de berg. Laban stond 's morgens vroeg op en kuste zijn kleinkinderen en zijn dochters en zegende hen. Toen vertrok Laban en ging terug naar huis.
Jacob had Laban 20 jaar lang trouw gediend, ook al had Laban hem bedrogen en uitgebuit. Maar Laban geeft dat niet toe. Hij beweert ten onrechte dat hij de rechtmatige eigenaar is van alles wat Jacob bij zich heeft. Dan stelt Laban voor om samen een vredesverbond te sluiten, om er zeker van te zijn dat beide partijen elkaar niks zullen aandoen. Laban stelt dat niet voor omdat hij nou zo vredelievend is. Misschien was het om te voorkomen dat Jacob na Labans dood terug zou komen met de huisgoden om Labans zonen van hun erfdeel te beroven. Hoe dan ook, Jacob stemt ermee in. Iedereen wordt weer rustig en het komt niet tot geweld. Er wordt een monument opgericht als herinnering aan de overeenkomst. Ondanks de vele jaren van onderdrukking sluit Jacob met Laban een vredesverbond. Hij koestert geen wrok en kiest voor vrede. Die crisis is voorbij. Maar er dreigt alweer een nieuw gevaar. Jacob stuurt boodschappers naar Esau om te vertellen dat hij terug naar huis komt en om Esau's goedkeuring te krijgen. De boodschappers komen terug met het nieuws dat Esau naar hem op weg is, samen met 400 man. Oh nee! Is Esau nog steeds boos? Het is begrijpelijk dat Jacob zich zorgen maakt. Hij wil niet tegen zijn broer strijden. Laten we eens zien hoe hij met de situatie omgaat. Lees mee vanaf Genesis hoofdstuk 32, vers 13.
Hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit een geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Hij vertrouwde de ene kudde na de andere aan zijn dienaren toe en zei daarbij:
ga voor me uit naar de overkant en laat ruimte tussen de verschillende kudden.
Tegen de eerste zei hij ook:
als je mijn broer Esau tegenkomt en hij je vraagt: bij wie hoor je? Waar ga je naartoe? En van wie zijn de dieren die voor je uitlopen? Dan moet je zeggen: ik hoor bij uw dienaar Jacob. De dieren zijn een geschenk voor mijn heer, voor Esau. Kijk, Jacob zelf komt achter ons aan.
Ook aan de tweede en de derde en aan degene die de kudde volgden, gaf hij de opdracht:
je moet hetzelfde tegen Esau zeggen wanneer je hem tegenkomt. En je moet ook zeggen: kijk, uw dienaar Jacob komt achter ons aan.
Want hij zei bij zichzelf:
als ik hem gunstig kan stemmen door een geschenk voor me uit te sturen, zal hij me misschien vriendelijk ontvangen als ik hem daarna ontmoet.
Jacob wil vrede met zijn broer. Hij stuurt daarom een royaal geschenk naar Esau: honderden dieren. Durfde Jacob gewoon niet de strijd met Esau aan te gaan? Was hij een lafaard? Zeker niet. Hij had kort voor zijn ontmoeting met Esau nog een hele nacht met een engel geworsteld om Jehovah's zegen te krijgen. Laten we eens kijken wat er gebeurt als de twee broers elkaar ontmoeten. Ga alsjeblieft naar Genesis hoofdstuk 33, vers 1.
Toen Jacob opkeek, zag hij Esau aankomen met 400 man. Daarom verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en de twee slavinnen. Hij liet de slavinnen en hun kinderen voorop gaan. Daarachter Lea en haar kinderen en helemaal achteraan Rachel en Jozef. Zelf ging hij voor hen uit. En terwijl hij dichter bij zijn broer kwam, boog hij 7 keer heel diep voor hem. Maar Esau rende hem tegemoet, omhelsde hem en kuste hem, en ze barsten in tranen uit. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij:
wie heb je daar bij je?
Jacob antwoordde:
de kinderen die God je dienaar geschonken heeft.
Toen kwamen de slavinnen met hun kinderen naar voren en bogen diep. En ook Lea kwam naar voren met haar kinderen en ze bogen diep. Daarna kwam Jozef naar voren met Rachel en ook zij bogen diep.
Wat was de bedoeling van die hele karavaan die ik tegenkwam?
Vroeg Esau. Jacob antwoordde:
die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen.
Broer, ik heb heel veel bezittingen,
zei Esau.
Houd maar wat je hebt.
Nee,
zei Jacob.
Als ik je goedkeuring heb, neem dit geschenk dan alsjeblieft van me aan. Want ik heb het meegebracht omdat ik jou wilde zien. toen ik jou zag en je mij met open armen ontving, was het alsof ik oog in oog stond met God. Aanvaard alsjeblieft het geschenk dat ik je heb laten brengen. Want God is goed voor mij geweest. En ik heb alles wat ik nodig heb.
En hij bleef zo aandringen dat Esau het aannam.
Gelukkig liep dit goed af. Geen harde confrontatie, maar een vreugdevolle hereniging. Ze huilden van geluk en omhelsden elkaar. Opnieuw had Jacob zijn best gedaan om de vrede na te streven. Hoe liet hij dat zien? Hij had gebeden en in harmonie met zijn gebeden gehandeld. Hij had geschenken gestuurd en zijn broer met waardigheid behandeld door hem Heer te noemen en 7 keer voor hem te buigen. Wat is de les? Laat dit verslag niet mooi zien hoe ver we moeten gaan om de vrede met onze broeders en zusters te bewaren? We kunnen veel leren van Jacob als het gaat om vrede nastreven. Toen hij thuis door zijn broer werd bedreigd, ging hij weg. Toen hij door Laban werd bedrogen, legde hij zich neer bij de situatie. Toen hij werd achtervolgd door Laban en door hem beschuldigd werd, ging hij akkoord met een vredesverbond. En toen hij Esau zou ontmoeten, bood hij hem geschenken aan. En bedenk, in geen van deze situaties was het Jacob die zijn excuses zou moeten aanbieden. Maar zijn leven lang hield Jacob van vrede. Hij vertrouwde op Jehovah. En Jehovah zegende hem. Jehovah zag hoe Jacob altijd de vrede nastreefde en hij vergat dat nooit. Als jij hetzelfde doet, als je de vrede nastreeft, ondanks onrecht of ondanks vervolging, als je dit doet in kleine en in grote geschillen met anderen, dan zal Jehovah ook jou niet vergeten. Jehovah zal je overvloedig zegenen als je, net als Jacob, van vrede houdt.